Glenn Beck, CNN, hij stelt een vraag.
I mean, you know, I get a call from somebody who is in the know, and he says everybody's reading about this. Everybody is aware, and this is a guy at the highest level of global banking. I mean, are we being pushed into a global one financial system? What is happening?
I don't know what's going to happen as far as a global currency, but if you remember the Weimar Republic, they were in trouble because of the reparations from the Treaty of Versailles.
I mean,
they had huge external liabilities.
If I may take you back.
Wie is Peter Schiff?
Peter Schiff is van Euro Pacific Capital. Ik heb wel eens contact met hem gehad over deze zaken. En die vertelt namelijk ook dat Amerika eigenlijk qua economie op instorten stond. Hè? Dat was al een paar jaar terug. En alles wat hij zegt ook over die Amero en over de dollar die dan telkens onder druk komt te staan.
Amero is een vervangende munt.
Vervangende munt, ja, dat klopt. Ze zijn daarmee bezig omdat ze willen namelijk de Canadese munt, de Canadese dollar, de Amerikaanse dollar en de Mexicaanse peso samensmelden tot één munt. Zodat ze dus verder kunnen gaan met hun geldbeleid. Hij zegt ook van met de problematiek die ze nu hebben, om dat ook te gaan exporteren naar Canada en Mexico, dat was ontzettend onjuist. Want hij zegt, juist moet je in Amerika zorgen dat je onafhankelijkheid bewaart, hè, ook in je economisch systeem. En men doet dat gewoon als een vorm van vlucht naar een ander systeem. Maar in feite moet je dit systeem gewoon helemaal op de helling zetten en compleet laten liquideren, saneren. Hè? Dus ook met het bankkapitaal. Die banken, hij zegt ook, die banken die moet je niet in leven houden. Hè? Banken die dus zoveel problemen hebben en er zitten ook die Federal Reserve banken bij. Laat ze ploffen. Hij is ook een voorstander om de Federal Reserve flink aan banden te leggen. Omdat zij dus heel veel ellende hebben veroorzaakt over de laatste 30, 37 jaar.
Maar wat vindt u van die vraag die hij krijgt voorgelegd op CNN over of we niet door deze crisis worden geduwd in een wereldmunt? Wereldgeldsysteem.
Ja.
Wat je vaak ziet natuurlijk is bij dat impopulaire maatregelen middels een crisis toch worden doorgetuurd.
Tuurlijk, ja, dat heeft ook, dat zien we ook in Nederland bijvoorbeeld.
En een wereldmunt is natuurlijk niet wat iedereen per se graag wil.
Nee.
Maar is het realistisch of is het een hele rare vraag? Het wordt wel gesteld op CNN.
Ja, klopt. Nou, daar zijn ze al een tijd mee bezig. Robert Mundell, die heeft daar een these over geschreven. En die is later ook Nobelprijswinnaar geworden. Die heeft het over dat als je een wereldmunt zou hebben, dan zou het een tripolaire wereldmunt moeten zijn. In Noord-Amerika, de Amero. In Europa, de euro. En dan heb je ook nog een Japanse, CQ, Oost-Aziatische munt.
Maar het is niet echt een wereldmunt.
Niet echt een wereldmunt. Nee, dat is nooit.
Dat is wel wat hier wordt gezegd.
Ja, maar ja, klopt. Dat willen ze misschien wel. Maar ja, wat voor wereldmunt zou je moeten hebben? Als je een wereldmunt hebt op basis van fiat geld, dan zou je een wereldwijde centrale bank moeten hebben.
Ja.
Misschien dat de IMF dat is, of de BIB in Basel, de Bank van Internationale Betalingen. Of een nieuwe. Maar dat vind ik zelf een hele gevaarlijke ontwikkeling. Waarom? Omdat dan de geldpersen helemaal gaan draaien. Dan zou je ook een wereldregering moeten hebben. Nou, daar zit denk ik niemand op te wachten.
Dingen waar niet iedereen op zit te wachten, kunnen inmiddels een crisis.
Kunnen ze doorgedrukt worden? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk toch dat er genoeg mensen zijn die dit zullen torpederen, hè, dit plan. Ook vanwege dat ze proberen dat via een crisis door te drukken. Dat was ook de laatste keer dat Roosevelt met zijn Verenigde Naties kwam. Terwijl in de crisistijd zelf dit soort systemen juist uiteenvallen. Kijk maar naar de Volkerenbond. Die werd in 36 werd die compleet opgeheven. En dat denk ik dat. Het is natuurlijk een punt van zorg. Maar ik denk dat wel veel mensen hier tegen in opstand zullen komen. Omdat ze dus niet worden. Want wat krijg je als je een wereldmunt hebt? Heb je een wereldcentrale bank nodig? Moet je op het fiat geld overgaan? Kijk, als je een wereldmunt zou hebben op basis van goud, was er helemaal geen probleem geweest. Die hebben we al eerder gehad. Bijvoorbeeld de British Sovereign in de 19e eeuw, dat was gewoon een wereldmunt. De Britten zaten overal en die munten werden gewoon verhandeld. Hetzelfde ook in Amerika met de St. Gaudens dollar, werd ook, was ook een munt die in Amerika en de Verenigde Staten gehold, maar ook daarbuiten. Het werd ook als een, maar ja. Je ziet dat een wereldmunt zou je kunnen hebben, maar het moet op basis van goud of zilver zijn. En niet op basis van fiat geld, want er komen andere problemen naar voren. Je hebt een wereldregering nodig, om dan de zaken enigszins gestalte te geven. Twee is een wereldcentrale bank heb je nodig, dus dan iemand die erop tot. En als je fiat geld hebt, dan heb je al je monetaire onafhankelijkheid uit handen gegeven aan een organisatie die daar ongetwijfeld misbruik van zal gaan maken. En zoals ook de Europese Centrale Bank dat doet en de Federal Reserve.
Oké.
He said, I was reading something about Peter, and I want you to stick around for a second after the break. I want to talk to you about something else that has been on my mind, and apparently, at least according to one of my friends at church, you, it's on your mind as well. When people are frightened, they make different decisions than they would when they were feeling safe or secure. Sometimes when that fear is justified, it's common sense. But when that fear is manufactured, it feels an awful lot like coercion. For instance, when the U.S. bailout bill was trying to be jammed through Congress, some members say there was an organized effort to scare them into signing. Here is the California Democratic Congressman Brad Sherman.
Many of us were told in private conversations that if we voted against this bill on Monday, that the sky would fall, the market would drop 2,000 or 3,000 points the first day, another couple thousand the second day, and a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no. That's what I call fear-mongering.
Okay. We've called this congressman's office. He's not speaking to the press. I wonder if there's more fear or intimidation going on. Martial law. Could it really have happened? Joining me once again is Europac president and author of an author, Peter Schiff. Peter, let's talk a little bit about martial law. Why would that even be a consideration?
Well, I don't think it was a threat if they had rejected the bailout bill, but I think it is a possibility a few years down the line. We just spoke a little bit about price controls and the effect that they're going to have. If we have shortages of food, if we have rolling blackouts, and people are upset and they're hungry and they're cold, there could be civil unrest. There could be looting, rioting, and that might be the impetus for the government to declare martial law.
You know, I don't think you're a couple of years away from something like that. I mean, honestly...
Dit is CNN, 13 oktober 2008.
Ja.
Dat zijn toch bijzondere onderwerpen
dat voor
mainstream television.
Ja. Ja, de reden waarom ze Peter Schiff hebben gevraagd, omdat Peter Schiff een van de weinigen is geweest die dit ook voorspeld heeft. De anderen die hadden dus een soort een good time stories, hè. Dus gewoon je hebt van die Hosanna verhalen over de economie. Maar ja, hij heeft altijd gewaarschuwd de problemen met de twin debt. Dus,
maar nog los van deze
deficit.
Ja, nog los van die. Ja, oké. Okay, maar nog los van deze details. Dat dit op zo op het grootste niveau van de wereld wordt besproken.
Dat is een goed signaal trouwens.
Dat het überhaupt kan.
Ja.
Ja.
Dat er toch nog vrij over gesproken kan worden. Ja, want vaak dit soort dingen worden achter gesloten deuren gehouden. En,
maar het zijn eigenlijk onderwerpen uit. Wat tot nu toe steeds de marge was, hè? Daar zat vroeger Willem Middelkamp ook in. Daar werd ook niet echt goed naar geluisterd een paar jaar geleden.
Ja.
En nu is hij hier niet van de tv weg te slaan. Eigenlijk allerlei marginale ideeën. Daar wordt nu openlijk over gesproken. Dus,
ja, mensen zijn in paniek. En als je paniek hebt of angst, dan, net wat hij zegt, dan doe je dingen die, er worden dingen dan gedaan die normaal, als je niet in paniek zou zijn, zou je dat niet doen. Want die hele bail-out, wat hij dan zegt, dat werd allemaal onder dwang, coercion had hij het over, onder dwang werd het afgedwongen. Dat werd gewoon afgedwongen, hè? Dus dat via angstaanjagerij. Terwijl, als die bail-out bill normaal had behandeld, had je dat nooit gehoeven. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou oké, je gaat er een bank failliet. Dan zou je kunnen zeggen als bos, nou dan nemen we hem over. Of we laten hem overnemen door een andere bank. Maar die optie was er gewoon niet. Er werd gewoon gezegd, 700 miljard moest erin. En het moest dan, binnen een weekend moest dat worden beslist. dat het erin wordt gepompt. Hè, dat is een 7 miljard belastinggeld. En dan zouden de banken weer normaal kunnen functioneren. Want wat hij zei, dat anders de markten in elkaar zouden zakken en dat je dan problemen zou hebben. En Peter Schiff gaat nu verder dat vanwege die problemen, dat je ook civil unrest, hè, dat je eventueel opstanden zou kunnen krijgen.
Want het wordt hier op CNN, wordt er gesproken over martial law en inderdaad dat het leger ingrijpt. Het
staat van beleg, hè?
Ja, staat van beleg. Komt een opstand, moet onder de duim worden gehouden. Ja. Deze scenario's worden nu besproken op CNN. Hoe denkt u er zelf over?
Nou, het kan gebeuren. Hè. Ook hier. Bijvoorbeeld als er heel veel onrust is, heel veel opstanden of opstootjes of wat dan ook, dan zou een regering hier ook kunnen beslissen.
Maar hoe realistisch is het, en nog even over Amerika dan, dat die opstootjes gaan komen?
Nou, heel realistisch. Ik denk, hoeven we niet eens verder kijken toen met die Rodney King affaire in begin jaren 90, dat Los Angeles in brand stond. Hè? Dat was de wijk in Watson.
Het kan snel gaan, bedoelt u?
Het kan heel snel gaan, het is een opwelling. Kijk. Individuen zijn vaak zinnige mensen. Hè? Die denken na over hun activiteiten. Maar groepen mensen, meutes als het ware, krijg je meutengedrag. En vanuit de psychologie is dat een heel ander soort gedrag dan dat je individueel tentoont bij. Dus mensen zijn, als ze in opstand komen, dan is het als een soort bulldozer dat het op weg gaat. Nou, dan heb je dus dat de regering, van elke actie krijg je dus tegenreactie. En dan krijg je dat de regering ingrijpt. En dan heb je dus een staat van beleg. Heb je dus zandrecht of er wordt geschoten op mensen.
Maar dit zijn toestanden die we of kennen uit het verre verleden of kennen uit heel instabiele landen.
Ja, maar die komen hier naar het westen toe. Ja, daar ben ik van overtuigd. Kijk, een contraat hier vinden zijn doorgaans gewelddadige tijden. Contraatje winter hebben we het vorige keer geloof ik ook al
gehad. Dat woord?
Kondratiev winter.
Oh.
Kondratiev was een Russische econoom uit 1926. Die heeft een these samengesteld. Dus een rapport samengesteld over, heeft hij dan de geschiedenis bekeken, dat er altijd golven zijn, lange golven in economie. En je hebt opgaande golven, je hebt ook neergaande golven. Je hebt ook euforie, maar je hebt ook depressies. En de depressies, dat is waar er veel oorlogen, opstanden en revoluties uit voortkomen. Nou, daar zie je dus het probleem. Want juist omdat in een neergaande fase van de economie, krijg je dat men zonderboeken wil hebben. Hè? Er worden zonderboeken uitgezocht. Ja, en dan heb je dus of een internationaal conflict, of je hebt een nationaal conflict. Het kan in de vorm zijn van grensoverschrijdende oorlogen, grote oorlogen, of je kan revoluties en grote opstanden verwachten. En dat is ook waar zij aan refereren, dus een typisch geval in Amerika van een Kondratiev winter.
Dat door de paniek bij de burgers, daar onrust ontstaan, die worden neergeslagen.
Neergaande economie, dat mensen weinig te verteren hebben, dat mensen honger hebben, wat hij ook zegt. Mensen geen dak boven hun hoofd hebben, dat ze dus gaan rebelleren. En dan krijg je dus opstanden, revoluties. Wat er ook in de 18e eeuw is gebeurd in Frankrijk. De Franse revolutie is ook een typisch geval van een trochoorlog. Dat noem ik ook een trochconflict.
Maar ondanks dat het allemaal zo lang geleden is of een instabiele land.
Dat maakt niet uit.
U houdt rekening met staat van beleg, opstanden.
Revoluties, oorlogen zelfs, grote oorlogen.
Maar er is nu toch helemaal geen geld meer voor een oorlog?
Kijk, geld wordt altijd gecreëerd.
Wat voor oorlog hebben we het dan over? Want ik heb veel geschreven over een mogelijke oorlog met Iran. Die is in ieder geval goed voorbereid.
Ja.
Maar over wat voor oorlog hebben we?
Nou, bijvoorbeeld Georgië hebben we gezien. Hè, dat was een conflict als Amerika daarop in was gespeeld. Als bijvoorbeeld Georgië lid was van de NATO, dan hadden wij bijvoorbeeld ook in die oorlog gezeten. Dan hadden we een oorlog tegen Rusland gehad. Het is natuurlijk absurd voor woorden. Maar dat was gewoon een vorm van uitlokking, vond ik, ten opzichte van Rusland. Omdat Georgië heeft toen Zuid-Ossetië gebombardeerd, want ze wilden weer bij Georgië trekken.
Maar u heeft het over oorlogen die eigenlijk voortkomen, of die verband houden met de kredietcrisis.
Ja, maar die kunnen escaleren. Kijk, dit soort oorlogen kunnen escaleren. Als je kijkt naar de Eerste Wereldoorlog, is een oorlog die begonnen is tussen Servië en het Habsburgse Rijk, het Oostenrijkse-Hongaarse Rijk. En daar is iedereen bij betrokken geworden.
Maar wat is nou het verband dan tussen een oorlog en een kredietcrisis? Hoe zou dat verband kunnen liggen?
Nou, allereerst zondebokken. Je hebt zondebokken nodig. Politici zoeken zondebokken. Kijk, politici die hebben dit veroorzaakt. Die zullen nooit zeggen, nou jongens, ik heb het veroorzaakt. Ik treed af. Stacht mij of wat dan ook. Dat zullen ze nooit zeggen. Ze zullen altijd zeggen van het zijn inhalige bankiers. Of het zijn inhalige bedrijven. Of het zijn mensen die niet die opgepast hebben. Of bepaalde bevolkingsgroepen worden dan...
Maar ik zie dat nog in verband met een oorlog. Een oorlog is in een ander land.
Ja, klopt. Je hebt ook burgeroorlog.
Ja.
Ja, dus dat kan ook in een eigen land zijn. We hebben het Joegoslavië bijvoorbeeld gezien. En dus dat van een of andere moment... De staat de vlam in de pan. Hè, vanwege, want Joegoslavië zat al heel lang in een depressie. Hè, sinds dat,
kan u scenario noemen... wat hier op betrekking heeft. Dus een oorlog in verband met die kredietcrisis.
Een Tweede Wereldoorlog. We hebben,
nee, maar iets in de toekomst.
In de toekomst. Oh, ja. Ja, kan. Ja, ik ga nu even...
Het is natuurlijk allemaal speculatie.
Je zou bijvoorbeeld een oorlog tegen Iran kunnen hebben. Of een oorlog tussen Israël en de Arabische landen.
Maar wat is dan het verband met die kredietcrisis?
Nou, dat er een vijand gezocht moet worden. Dat men een vijandbeeld moet scheppen. Om dus de
mensen
af te leiden van hun originele problemen. En dat heeft Hitler gedaan, maar dat deed Mussolini ook. En in Rusland is dat gebeurd met Stalin. Je ziet dus continu een afleiding van de werkelijke problematiek en wordt dan geprojecteerd op een ander. Dat is ook in de psychologie projectie.
Inderdaad, oorlog is vaak een afleiding voor andere problemen.
Klopt.
Hoe gek het ook klinkt.
Ja.
En dat zou dus nog steeds, misschien juist wel meer dan ooit, in deze enorme crisistijden kunnen gebeuren.
Ja, zeker.
Dus ondanks de enorme ellende die een oorlog op economisch gebied notabene met zich zal meebrengen, alleen al door de kosten,
kapitaalvernietiging,
bijvoorbeeld, maar ook gewoon doordat de beurzen dan slechter reageren.
Ja, ja. Ja, klopt.
Notabene zou dat dus nog daarbovenop kunnen komen.
Ja, maar dat is altijd aan het einde, wat in de contrarie vindt, dat zit altijd aan het einde ongeveer. Tenminste, wel in een het zal nu niet gebeuren, maar het zal aan het einde. Omdat dus, er gaat een bepaald soort momentum spelen. Men probeert van alles en nog wat om die kredietcrisis te bezweren. Later een normale economische crisis. Nou, er worden projecten werkprojecten, regering gooit er geld tegenaan. Het lukt maar niet, het blijft maar gewoon doorgaan. Dan op een gegeven moment heeft men genoeg van en men moet iets anders hebben. Er wordt bijvoorbeeld een vijand gecreëerd in het buitenland. Nou, die vijand, er wordt alles op geprojecteerd. Dat is het gevaar voor het land.
Die vijand is nu al gecreëerd in de vorm van Iran.
Klopt. Ja, niet alleen Iran. Ook Rusland wordt... Rusland is dus een behoorlijke Russofobie.
Ja.
Ook NATO bijvoorbeeld, een totaal obsolete organisatie die nog steeds bestaat. Dat weet ik ook niet. Want het communisme is al weggevallen. Maar daar is het ook voor opgericht, tegen het communisme. Maar dat is met elke organisatie... het is heel makkelijk om zoiets op te richten, maar het is ontzettend moeilijk om daar vanaf te komen. En dat is bij de NATO, idem dito. Dus wat krijg je is dat NATO wordt dan meegesleept in zo'n conflict.
Maar dat gebeurt dus pas een beetje aan het eind van het conflict. Ja, maar u heeft zelf
eind
al gezegd,
van de crisis, eind van de crisis.
Het hoogste punt, wat zat dat? 2012? 2012?
Ja, 2012 zal pas na 2012 zal het die kant op gaan.
Want het hoogtepunt zit op 2016?
Dieptepunt, hè, moet je eigenlijk zeggen. Ja, dieptepunt van deze crisis zal ongeveer 2011 of 2012 zijn.
Maar daar zou dus ook een militair conflict kunnen ontstaan?
Ja, maar het is vaak daarna. Hè. Dus dat, als je kijkt naar, ik heb een paar crisissen gezien, of tenminste
gestudeerd,
onder loep genomen. Een daarvan was dus de Franse crisis in de 18e eeuw. En dan zag je dat in 1776... waren ze al in de problemen, omdat ze heel veel geld hadden gestoken in de Amerikaanse revolutie. Nou, dat geld dat hebben ze nooit meer teruggezien, omdat de Amerikanen ook blut waren. Dus dat hadden ze 13 jaar, hebben ze daar een crisis gehad. Tot aan 1789, toen de bom barstte. Dus dat was eigenlijk pas aan... het zijn drie delen. Het eerste deel is dan shock and awe, hè, dus dan mensen zijn gechoqueerd. Het tweede deel is dan gaat ze wat doen. Hè, dan wordt er echt... heel veel overheidsmiddelen aangewend om die crisis eindelijk eens te bezweren. En het derde deel, dan is dan een wanhoop. En dan heb je dus een vorm van opstand. Ja, omdat mensen daar in opstand komen tegen alle overheidsmaatregelen. of anders een buitenlands vijand. Nou, in 1789 is dat gebeurd in Frankrijk. We zien het weer terug. We zien het weer terug in de jaren 30. Hè, de eerste twee, de eerste decennium. Nou, het eerste deel was dus het chockerende gedrag, hè, tot ongeveer 34. Toen is men met overheidsprojecten bezig gegaan. Hè, dus dat alles werd in Nederland bijvoorbeeld, Amsterdamse Bos werd zo aangeplant. Noordoostpolder werd ontgonnen, hè, dat werd drooggelegd. Al die dingen kwamen dus van pas als overheidsprojecten. Maar dat heeft dus niet gewerkt. En Duitsland deed in dito. Hè, dus met aanleg van autobanen, fabrieken, vliegvelden, noem maar op. En dan zie je dus dat het later gewoon uitgemond is in een wereldoorlog. Dus telkens zie je dat het niet in het begin is, of niet in de helft, maar ongeveer aan het einde van zo'n crisis. Dat er dan een contrarie van noemde, een trogconflict, een trogoorlog.
Maar het enige verschil, als ik dat mag opmerken, met de voorbeelden die u geeft, is dat in deze moderne tijden, zou ik maar zeggen, alles veel sneller gaat. Sneller in de tijd.
Ja, wel sneller.
De tijd lijkt sneller te gaan.
Ja, het lijkt sneller te gaan. Ontwikkelingen wel, technologische ontwikkelingen, hè, dus dat er, maar de psychologie niet. De psychologie van de mens is nog steeds hetzelfde. We zijn dezelfde soort mens als in de Franse Revolutie. We zijn dezelfde soort mens als in de 30e jaren. We hebben dezelfde angsten, we hebben dezelfde kwalen.
Maar als de ontwikkeling sneller gaat, gaan wij daar niet sneller op?
Nee. De psychologie van de mens blijft hetzelfde. Precies. Anders zou je dit bijvoorbeeld niet hebben, hè? Een kredietcrisis. Want als een mens zou zijn veranderd, geleerd zou hebben van het verleden, zouden we nooit zoveel schuld zijn aangegaan.
Nee, ik bedoel meer dat gewoon de situaties steeds sneller gaan, waardoor je niet meer moet spreken over tientallen jaren, maar over...
Ik praat nu over een crisis van ongeveer 15, 16 jaar.
En gebaseerd op het verleden, maar dat je misschien niet moet zeggen, zeven jaar.
Ja, 16, misschien 20 jaar. Dus je praat eigenlijk over, want de vorige crisis heeft ongeveer 19 jaar geduurd, van 1929 tot 1948. Want 3 jaar na de oorlog was er nog steeds crisis, ook in Amerika. En langzamerhand was dus dat Harry Truman, toen de tijd president, die heeft al die New Deal eruit gegooid en toen heeft hij alles in de vrije markt gebracht. Toen kon eigenlijk Amerika eindelijk groeien, dat was in 1946. Wij, 2 jaar later, 1948, begonnen wij pas met de herstel. Voor die tijd was het gewoon puur nog die naweeën van de oorlog en van de crisisjaren. Dus hadden mensen weinig te verteren. En dat was in Duitsland ook hetzelfde met Ludwig Erhard, die in 1947 de Duitse markt heeft ingevoerd. Toen kon pas Duitsland beginnen met een herstel. Want net na de oorlog had Duitsland ook weer een hyperinflatie. Het werd ook wel een sigaretteneconomie genoemd. Omdat geld niks waard was in de Rijksmarkt.
En dat sigarettenvoorbeeld zit weer in die documentaire van de VPRO de dag dat het doorgaat.
Ja, klopt.
Nou, we kunnen volgens mij nog wel
uren doorgaan.
Maar laten we het eind aan breien. Zeer bedankt voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Nou, mochten er vragen zijn, stel ze alsjeblieft. We zullen ze proberen te beantwoorden. Er waren nog een paar vragen die ik ook bij de Bastiat Stichting kreeg. Eén vraag van, wil ik even op inhaken.
Ja,
stel. Eén persoon vroeg om welke boeken zou ik moeten lezen. Dat was een student waarschijnlijk.
Want de Bastiat Stichting is waar u aan bent verbonden?
Ja, ben verbonden. Dat is een stichting ter bevordering van klassiek liberalisme. Hè? Dus van individuele vrijheid.
En de vraag is welke boeken je zou moeten
lezen? Ja, voor de Oostenrijkse school. Want daar was ik dus echt een aanhanger van. Nu is dat ook nog steeds het geval, maar... Ook van de Gold Standard University, die komt daar naar.
Welke university?
Gold Standard University.
Gold Standard University.
En dat is van een aantal fakulteiten. Dus een van de weinige mensen die het echt goed weten, die ook een verklaring hebben voor dat geldsysteem wat we nu hebben, waarom dat altijd ter ziele gaat.
Per definitie.
Per definitie, ja. Ja, het is, om die boeken even op te noemen, om mee te beginnen zou ik zeggen van Economics in One Lesson. Het is helaas allemaal in het Engels gepubliceerd, want in Nederland hebben we heel weinig boeken daarover. Maar van de Oostenrijkse school zou ik zeggen van Henry Hazlitt, zo heet die man. Economics in One Lesson, dat geeft gewoon aan van hoe de economie functioneert. Tweede, wil je wat meer weten over de depressie, de grote crisis, dat is The America's Great Depression van Murray Rothbard. Zo heet hij dan, Rothbard is R-O-T-H-B-A-R-T. Dat is een econoom die was hoogleraar economie in Nevada, was overheidsschooljongen. En ja, Opus Magnus van Luther von Mises, dat is Human Action, is een moeilijk boek om te lezen, want er staan namelijk heel veel zaken in, heel veel jargon. Het is een boek van 1000 pagina's, wel aan te bevelen, maar ga er wel even voor zitten, want het is niet een peulenschil wat je zo eventjes doorneemt. Want hij heeft heel veel want hij komt namelijk zelf uit Oostenrijk, heeft veel Duitse woorden gebruikt hij. Want dat is een rechtstreekse vertaling van het boek Nationaal Economie uit 1931. Human Action werd geschreven in het Engels in 1948. En dat zijn deze drie boeken zijn denk ik het belangrijkst om als eerste even door te nemen. Voordat je verder gaat met andere boeken. Er zijn meerdere hoor die ik kan aanbevelen. Maar deze drie boeken, vooral Economics in One Lesson en America's Great Depression, is zeer aan te bevelen omdat het makkelijk leesbaar is. En Human Action is ook heel belangrijk, maar ja, daar moet je toch wel behoorlijk voor zitten, want daar ga je niet even zo doorheen.
En op het heel simpel niveau is er ook een videootje, en dat is een animatie, die heet Money as Debt. Duurt niet lang en laat in een animatie dus een tekenfilm zien hoe het werkt, het geldsysteem. Ja. Ook heel goed, er is ook een documentaire, In Debt We Trust, van Danny Schechter. En er is dus ook kennelijk nog een documentaire waarnaar werd verwezen in het clipje wat we net lieten horen, en die heet IO USA.
Ja.
Een IOU heb je dan, maar dit is een IOU. Die heb ik nog niet gezien, maar die wordt hier aanbevolen.
Ja, dat was ook wel een grapje wat ze deden van de US dollar is eigenlijk IOU nothing. De euro was eigenlijk who owes you nothing. Dus dat was een soort een grapje daarop. Omdat de euro eigenlijk in hetzelfde bootje zit als de dollar.
En hoe vindt u het boek van Willem Middelkoop?
Goed, heel goed. Heel erg aan te bevelen. Het geeft gewoon in een notendop weer van hoe de situatie in Amerika zo heeft kunnen ontstaan. En hoe politici en bankiers niet alleen niet vertellen, maar eigenlijk ook niet weten. Veel weten niet wat er aan de hand is. Ik was afgelopen april op een conferentie in Londen. En ik stond verbijsterd dat er zo weinig mensen iets wisten van economie. Van een vrije markt en van hoe geld werd gecreëerd en wat de rol van goud en zo.
Maar leer je dat dan niet tijdens een opleiding economie op de universiteit?
Ja, nou ja, het probleem is, die zijn met Keynesianen zijn ze natuurlijk opgeleid. Het zijn jongens die zijn dus of kwamen van Harvard, Yale en Oxford. Dus het is niet alleen in Amsterdam en in Rotterdam of Utrecht dat het aan de hand is, maar ook in zeer gerenommeerde universiteiten in het buitenland.
Onvoorstelbaar.
Het is onvoorstelbaar. En ik stond echt verbaasd. Binnen 5 minuten was het ook stil. Toen vertelde over de rol van het goud in het monetair systeem door de eeuwen heen. Veel mensen hebben ook weinig geschiedeniskennis. Men weet bijvoorbeeld niet waarom de 80-jarige oorlog is begonnen. En dat was gewoon vanwege de invoering van de inkomstenbelasting door Hertog van Alba. De tiende penning. Dat soort basale zaken, dat is heel belangrijk om te weten van hoe een bepaald economisch systeem in elkaar zit.
Maar dan moeten we dus eigenlijk ook ons educatief systeem hervormen. Ja. Als we het monetaire systeem.
Onderwijs moet ontzettend hervormd worden. Ook ons economisch onderwijs moet hervormd worden. Ik denk dat de faculteiten heel ernstig na moeten gaan denken over het soort economie wat ze willen gaan doseren. Want het Keynesiaanse model, dat zijn we in het begin van de avond hadden we dat over. Het Keynesiaanse model heeft gefaald. Helemaal gefaald. Ik denk dat het Keynesiaanse model na deze crisis niet meer onderwezen wordt. Dat de tekstboekjes, de economische tekstboekjes, worden veranderd.
Ja, vooralsnog proberen we dus het Keynesiaanse model nog in leven te houden.
Klopt.
Met alle gevolgen mogelijk van dien.
Ja, met alle ellende van dien.
Ja.
Het enige wat wij doen is het uitrekken van de ellende over de volgende pakweg 10 jaar, waar niemand op zit te wachten. Het eerste wat we nodig hebben is gewoon een sanering van alle slechte investeringen, waninvesteringen, en dan gewoon weer met een schone lei beginnen. Wat doen we? We nemen alle toxische stoffen nemen we mee en daar gaan we gewoon verder mee. En ja, dat heeft een uitwerking natuurlijk over een aantal jaren voordat het helemaal uitgewassen is. Maar ja, dan ben je wel 10, 15, misschien zelfs 20 jaar verder.
Wat gaat u in die 10, 15 jaar doen, als ik vraag me?
Nou, ik probeer zelf ook mensen te adviseren. Ik doe dat zelf op persoonlijk niveau heel veel. Ook vermogenden adviseer ik daarin. Om jezelf vooral te beschermen. Ik kan het nu alleen maar op persoonlijk vlak doen. Op beleggingsvlak doe ik dan met pensioenadviseurs. Maar Ja, mijn bereik is ook heel erg klein. Ik ben geen, nationaal figuur die daar gewoon even met een scepter zwaait om bepaalde dingen tot stand te brengen. Dus ik kan het alleen maar op persoonlijk niveau. Wat ik zelf ga doen, ja, ik heb mezelf al helemaal beschermd, hè, met goud en zilver onder andere. En ik heb geen schulden. Ik ben al van mijn schulden af. En dat zou ik iedereen willen aanbevelen die schulden heeft. Probeer van je schulden af te komen. Probeer ze in korte tijd, probeer ze dan af te betalen. Hè. Als je twee verdiener bent, zal het mogelijk moeten zijn. En als je een huis zou hebben of een grote investering, dan zou ik daar 10% van afdekken met goud en zilver.
Maar verder gewoon doorgaan met je leven in Nederland?
Doorgaan met je leven, ja, meer kan je dan ook niet doen.
Nou ja, je kan vertrekken.
Ja,
een warm oord.
Ja, je kan een eerder gezegd. Maar voor veel mensen is dat geen optie.
Nee, precies.
Je moet ook realistisch zijn. Ja. Ik denk, voor gepensioneerden is dat wel een hele goede optie. Want ja, als je dus als je hier bent in Nederland, dan zijn de winters wat minder aangenaam. Hè. Dus dan, en ze zijn duur. Hè. Dus het leven in Nederland is natuurlijk veel duurder dan een leven in Spanje of in Portugal of in Griekenland.
Of in Azië.
Of in Azië. Ja, of in Zuid-Amerika. Maar voor de meeste mensen is dat geen realistische optie. Dus je probeert dan aan die kant een beetje steun te geven. Dankzij zijn mogelijkheden om jezelf in ieder geval te beschermen.
Ja, maar als je dus iets breder opvat, dan moet je het ook hebben over op straat lopen. En het hebben over situaties waarin mensen toch een beetje hun masker laten vallen en steeds onaardiger worden en steeds ruwer met elkaar
zullen. Nou, gewoon de grote steden. Ja. Kijk, de grote steden zitten heel veel mensen opgepakt. En dan heb je dus de mogelijkheid dat het tot een eruptie van geweld kan komen. We hebben in de jaren 30 bijvoorbeeld het Jordaan-oproer gehad. En in 34 was daar een complete opstand door de politie, waar iets van, ik geloof, 7 mensen gedood, een aantal politie, heel veel politiemensen, ik geloof 1 of 2 zelfs ook gedood daar. Heel veel politie werden dus bekogeld met vuilnisbakken en dergelijke.
Ik kan je toch voorstellen dat er een bepaalde verruwing optreedt?
Ja, natuurlijk. Ja, dat was ook. Ze kwamen in opstand tegen
het bewind.
En
nu ook.
Een
kat in het nauw, er zijn natuurlijk veel katten in het nauw.
Bevolkingsgroepen die tegen elkaar in opstand komen. Vooral in de grote stad heb je daar
steeds meer diefstal, steeds meer overvallen.
Inbraken, diefstal, bankroven, ja. Of winkelroven. Nou, dat zie je ook nu. Hè. Dat is, mensen willen aan geld komen, dus dan doen ze het op deze manier.
Maar je zit dan opgepakt op elkaar in een stad.
Ja.
Bijvoorbeeld, de meeste mensen in de wereld wonen in een stad.
Ja.
Ja. Toch maar hier blijven zitten?
Ja, voor mensen die het kunnen ontvluchten, die zouden dat kunnen. Hè. Dus dan zou je bijvoorbeeld je huis hebben verkocht en dan ga je elders wonen. Ik ken mensen bijvoorbeeld die zijn in Portugal gaan wonen. Ik ken andere mensen die zijn in Duitsland gewoond op het platteland. En net over de grens. Omdat ze zeiden van, nou oké, ik heb toch mijn geld, ik heb toch mijn vermogen. Dus in uiterste geval kan ik daar bijvoorbeeld aan mijn boodschappen komen. Ja, aan mijn eten, aan mijn drinken. En ik hoef niet te vrezen dat ik in de grote stad gemolesteerd word. Ik denk ook dat een reële situatie is. Ook wat Pieter Schiff heeft verteld. Dat je dan behoorlijk civil unrest, opstootjes zult krijgen.
Ja, of dat je straks in het donker niet meer over straat
kan. Ja, klopt. Je moet een zekere mate van geweld moet je kunnen anticiperen in dit geval.
Wat, als burger of als staat?
Als burger. En als staat natuurlijk.
Wat betekent dat? Dat je een pistool moet kopen of op karate?
Nou, nee hoor. Maar kijk, het is niet meer zo dat mensen, net wat je zegt, niet meer zo aardig zijn tegen elkaar. Ze zien niet meer van, wat heb jij? Hè? Hoe kan ik jou bestelen? Hoe kan ik jou roven? Want ja, ik moet aan eten komen. Ik heb ook een gezin. Dus je zult dat krijgen. Maar aan de andere kant denk ik ook van, je zult ook veel steun ontvangen, hè, via stichtingen, verenigingen, dat mensen toch veel doneren. Hè, we zien het nu al met de voedselbanken, kledingbanken. Hè. Straks krijgen we natuurlijk de gaarkeukens, hè, dat je dan tegen de Zijlse gaarkeuken ziet openen. Om mensen in ieder geval de dag- en thuislozen te eten te geven. Ja, er zullen veel meer zijn.
Het probleem van zo'n scenario is natuurlijk dat je steeds meer hulpbehoevenden krijgt en steeds minder mensen die die hulp kunnen geven.
Ja,
De werkende, als er veel ontslagen vallen, dan zijn er mensen die dat
hulpbehoevend zijn. Ja,
ja, maar dan ook steeds minder mensen die dat kunnen financieren door hun werk.
Ja, klopt. Minder stichtingen, minder verenigingen.
Dat en minder werkenden.
Ja, ja. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want je ziet zelfs in een tijdens de crisisjaren, dat er toch wel heel veel steun was vanuit de kerk. En vanuit het gemeenschapsleven. Ja, dus je had heel veel verenigingen, heel veel stichtingen, want die worden dan in het leven geroepen. Dus er zijn altijd wel mensen die vermogend zijn en die dus toch wel.
En het systeem was natuurlijk altijd ingesteld op het creëren van vermogen. En
Ja.
Volgens mij was het resultaat van dit kapitalistische systeem dat je steeds een kleine groep had die relatief veel eruit haalde.
Ja, het is geen kapitalistisch systeem. Hè. Een goed kapitalistisch systeem, als je kijkt in het verleden, heeft namelijk de inkomensverschillen verkleind. Een corporatistisch systeem, dat is dus wat we nu hebben, vergroot deze inkomsten alleen al. Een corporatistisch systeem is namelijk een systeem waarbij de overheid in bed ligt met het grote bedrijfsleven. Het inkazen, de banken, etc. Want dat is een soort samensmelting. Wat krijg je is dat de overheid die banken zo ver beschermt dat die banken, die vanwege het moreel gevaar, enorme risico's nemen. Nou, veel van die risico's die betalen zich terug. Dus met enorme bedragen gaan erin om. En dat zien we dus ook aan die beloningen, hè, van de grote bedrijven. Hoeveel beloningen, dat gaat in de miljoenen. Terwijl als er een zaak wordt gesaneerd, dan krijgen de werknemers krijgen dus een schop. Terwijl de topmanagers, die lopen weg met miljoenen bonussen. Terwijl ze het hele bedrijf in de grond gedraaid hebben. Kijk, en dat heb je dus met een corporatistisch systeem. In een kapitalistisch systeem, dat noem ik met name een vrije markt. Kapitaal heeft iedereen. Hè? We hebben arbeid, we hebben machines, we hebben transportmiddelen, gebouwen, apparatuur. Dat is allemaal kapitaal, dat wordt allemaal ingezet. En het kapitaal, dat is ook kapitalisme, want je gaat namelijk zowel arbeid als machines en geld ga je inzetten om te produceren. En zodoende krijg je dus een groei van je economie. Wat doet het corporatisme? Het corporatisme heeft een kartelvorming waar dus concurrentie wordt uitgeschakeld ten behoeve van zichzelf. En ze worden nog beschermd door de regering ook via wet en regelgeving. Een centrale bank, in Amerika bijvoorbeeld, de Federal Reserve, die opgericht is door die banken, die beschermt diezelfde banken met steun van de Amerikaanse overheid.
Ik lees hier dat er 39 miljard dollar is uitgekeerd afgelopen jaar in 2007 aan bonussen op Wall Street.
Ja, klopt. Klopt. Dat is verschrikkelijk. En dat zijn Wall Street bankiers. En een daarvan was Richard Fuld, die Lehman Brothers heeft laten klappen. En die is weggelopen met iets van 150 miljard, of 150 miljoen dollar of zo.
Maar heel kort ervoor, hè, voordat het klapte.
Ja. En als je opties, want dat zie je wel, dat is echt verschrikking. Want dit zijn geen ondernemers, dit zijn gewoon maar managers van bedrijven, directeuren van bedrijven. Ze hebben het bedrijf nooit opgebouwd, maar ze hebben via die optieregeling, die stock options, en via die bonus systemen, hebben ze heel veel geld kunnen opstrijken.
En ze zien zo'n bedrijf als waarvoor ze werken, en niet als iets waarvoor ze wat ze groot willen maken, maar wat ze leeg willen trekken.
Een beetje het
Enron effect.
Ja, Enron effect. Nou, dat zie je over al die Wall Street banken, zie je dat. Ja, het is inherent een heel erg corrupt systeem.
Ja, en daar hebben we juist die overheid voor nodig om ons er tegen te beschermen. Maar zoals u zegt, in dit systeem liggen ze met elkaar in bed.
Ja, klopt. Dus die overheid is eigenlijk mede verantwoordelijk voor deze situatie. Kijk, als je geen centrale bank zou hebben, geen Federal Reserve zou hebben, zou je wel banken hebben. Maar die banken die zouden heel erg voorzichtig zijn, ook in een goudstandaard. Want hun raison d'être, reden van bestaan, zijn namelijk hun klanten. En hun klanten, die komen dan deposito's brengen, die komen leningen halen. Dus daar moeten ze heel secuur mee omgaan. En als ze dan insecuur zijn, ze geven heel veel bonussen aan die managers, of er worden stock options afgegeven, het is corrupt tot aan de kern, dan valt zo'n bank om. Maar dan valt ook tegelijkertijd, zeg maar, de manager en zijn raad van bestuur valt ook om. Want ja, dan zijn ze hun bron van inkomsten kwijt. En in dit geval worden ze nog gesteund. Ze krijgen nog alles. Want een bonus hoeven ze dan niet te verwachten. Omdat de bank is omvergevallen. Maar in dit geval worden ze overgenomen. En dan krijgen ze ook meteen weer een bonus om het bedrijf te verlaten.
En maar in Nederland wordt het dus ook overgenomen.
Ja, in Nederland is het niet anders.
Nee.
Het is al met de Aholts van deze wereld begonnen. We hebben het nu al aan Fortis gezien, we hebben het aan de ABN AMRO gezien. Er worden miljoenen worden uitgekeerd aan die managers die hun bedrijven te gronden hebben gericht.
Wat je dus ziet is de winsten worden gecollectiviseerd en de verliezen
worden gesocialiseerd en de winsten worden geprivatiseerd. Ja. Dus de Wall Street bankiers krijgen dus de winsten. En de verliezen worden dus door de belastingbetaler opgebracht.
Ja, kortom, moeten dus grondig hervormen. Maar
ja, natuurlijk. En dat kan alleen via een normale goudstandaard. Ik denk ook niet dat fiat geldstandaard nog kans van slagen heeft in de volgende pakweg 10 tot 15 jaar. Want we zitten nu aan een slotfase van het fiat geldsysteem. Dus je ziet nu een instorting als het ware van dit systeem.
Ja, maar dat zijn wij dus aan het meemaken in ons leven.
Exact.
Ons leven gaat dus totaal op zijn kop komen te staan.
Ja, voorlopig wel. Het hangt er vanaf wat ze nog verder doen.
Maar gaan we dat overleven? Ik bedoel, hoe kom je hier doorheen? Ja.
Nou, ik denk dat je moet niet te zwaar op de hand zijn, maar het worden moeilijke tijden. Ja, dat waren de jaren 30 ook. Maar mensen zijn er ook doorheen gekomen.
Dat is waar.
Ja, dus, ik weet van mijn grootouders. Mijn moeder was iets te jong. Mijn grootouders hebben het meegemaakt. Maar ja, ze zijn er goed doorheen gekomen. Het waren moeilijke tijden. Ze moesten dan toen 4 kinderen moesten opvoeden. Hè? En er waren ook kinderen geboren in de crisistijd. En ik spreek wel eens met mensen die zaten aan de steun. En die zeiden ook, ja, het was moeilijk. Want je moest dan rondkomen van 11 zilveren guldens. Hè? En waarvan de huur 5 guldens waren.
Ja, maar toch hebben we een enorme verandering gezien van de mensenlevens van toen en nu.
Ja.
De hele wereld is totaal veranderd in een korte periode.
Klopt.
Alles lijkt veel intenser te zijn geworden.
Ja.
Maar wordt dan ook zo'n crisis niet veel intenser en eigenlijk onvergelijkbaar met de jaren 30?
Ja, enigszins onvergelijkbaar, anderzijds vergelijkbaar. Onvergelijkbaar is dus dat we hebben nu een aantal zaken geregeld. De infrastructuur is veel beter. Ja, we hebben beter openbaar vervoer bijvoorbeeld, we hebben betere wegen, we hebben waarschijnlijk ook betere instellingen die mensen zouden kunnen opvangen. Maar het verschil daartegen, kijk, de crisistijd in Amerika of in de jaren 30 werd veroorzaakt door enerzijds de aandelenkracht, anderzijds door de huizenkracht. Maar wat we hebben nu een wereldwijde crisis. Toentertijd was het Amerika en het Westen. En dat heeft zich langzamerhand uitgespreid over andere. Maar toen hadden we nog een goudstandaard. En die goudstandaard die heeft gezorgd dat er nog altijd goed kapitaal over was. Dat een aantal landen heel snel uit die crisis zijn gekomen. Ironisch genoeg, een van de weinige landen die goed uit de crisis gekomen is, was Engeland. Engeland is heel snel, in 1932, zijn ze al uit de crisis gekomen. Terwijl Amerika nog steeds tot 1938, 1939 diep in die crisis zijn.
Ja, maar even voor nu, we kunnen helemaal niks. Ik weet helemaal niks van landbouw. Als hier de stroom uitvalt, dan werkt de gijzer er niet meer. Want dan is er ook geen gas dat functioneert, want dat hangt met elkaar samen.
Ja.
Als de supermarkt slecht wordt bevoorraad, waar haal ik dan mijn eten vandaan?
Ja, dat zijn
hele dunne lijntjes.
Ja, klopt. Maar dat zijn geen crisis. Dat zijn geen crisiszaken. Dat zijn meer oorlogszaken. Zoals het licht zal niet uitvallen tijdens een crisis. Kijk, iedereen die betaalt nog steeds zijn rekening, zijn energierekening. En die krijgt gewoon licht. Kijk, elektriciteit gaat gewoon door. We moeten niet vergeten dat in de jaren 30 ging het leven ook gewoon door.
Ja.
Mensen hadden te eten. We hadden de minima die wat minder hadden. Behoorlijk wat minder. Maar de rest van de bevolking die had gewoon normaal te eten. Dat is gewoon een feit. Het leven gaat gewoon door, maar het gaat op een lager pitje. Ja. Heel veel dingen moeten we dus afzeggen. Dat betekent lange vakanties. Vergeet het maar.
Alles wat luxe is, vetrandjes.
Elke 3 jaar een nieuwe auto, vergeet het maar. De laatste plasma tv, No way. Dat is gewoon laat maar staan. Koelkast, nou, mensen zullen dan 5 jaar langer met hun koelkast moeten doen. Of met een wasmachine. Of zullen het laten repareren in plaats van een nieuwe te kopen. Dat soort dingen, daar moeten we eigenlijk meer op letten. Dat gebeurt gewoon in een crisistijd. Men probeert, dus die productie valt weg, omdat mensen de hand op de knip houden. Mensen proberen hun schulden af te lossen. He, dus dat is wat er in een crisistijd gebeurt. Want de crisistijd is zo dat je als je schulden aflost, dan heb je meer geld voor jezelf. He, je bent je kapitaal aan het preserveren.
Ja, dus wat dat betreft is er een hoopvolle mededeling. Het gaat allemaal wel lukken.
Ja.
Maar op een lager niveau.
Lager niveau, een lager pitje. Het is de winterslaap. Dat is ook ik noem het ook een Kondratiev winterslaap.
Okay.
De economie gaat in een winterslaap. Dus het gaat op een lager pitje.
En dan maar hopen dat die oorlogen toch maar niet gaan komen.
Ik hoop het. Alhoewel, er komen conflicten, daar moeten we op rekenen. Dat sowieso. Ik hoop dat ze niet te groot worden. Ja. Dat ze dus niet gaan escaleren.